Goedenavond gemeente, hartelijk welkom allemaal. Fijn dat u en jullie in de kerk zijn of thuis of elders deze dienst meebeleven. Vandaag is de vijfde Lijdenszondag. In deze dienst zal Domen Jochemsen uit Goudriaan voorgaan. Omdat het vanochtend een aangepaste dienst was voor alles begraafde, zijn de bloemen vanochtend naar een bewoner van Sideris gegaan. De voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 108 vers 1. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik noem u het eerste vers van Psalm 108. De kerkraad wens u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen van de aarde. Amen. Paulus schrijft in Galaten 5: U bent tot vrijheid geroepen, broeders en zusters. Misbruik die vrijheid niet, maar dien elkaar door de liefde. Het gaat in deze dienst over vrijheid, maar vooral over dienen. Ik hoop dat we het van harte meezongen net. Hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Al is het niet altijd makkelijk om te dienen. Als je jong bent, moet je thuis ook al helpen, dienen natuurlijk. Tafel dekken en opruimen en andere klusjes doen. En ja, en ook als volwassene, niet altijd leuk. Maar dat is wel waar we toe worden opgeroepen, hè, in de Bijbel. Om elkaar te dienen, het goede te doen. En vooral God te dienen. En ik hoop dat we het van harte doen, met blijdschap. Zoals de dichter van Psalm 100 dat ook zingt. Psalm 100 zingen we nu, vers 1 en 2. Omdat het niet meer op een bord staat wat de liturgie is, en ik die ook niet uit mijn hoofd weet, kan ik wat verkeerd hebben opgegeven. Maar als het niet goed is, dan moet de organist of iemand van de Wiemer-team weer het zeggen. Maar volgens mij zingen we nadat we ons geloof beleden hebben Psalm 143, vers 10. En ons geloof willen we nu beleiden met een vraag en antwoord van zondag 32. En zondag 32... wordt ook mooi samengevat wat de kern van de preek is, van deze dienst. Daarna dus Psalm 143, vers 10. De vraag en antwoord 86 staat: aangezien wij uit onze ellende, zonder enige verdiensten, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot het evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons hele leven God dankbaarheid voor zijn weldaden bewijzen. En hij door ons geprezen wordt. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En dat door onze godzalige wandel onze naaste ook voor Christus gewonnen wordt. Zullen we samen bidden? O God van zaligheden, u roepen wij aan. U de God die zalig maakt. U de God van volkomen zaligheid. Wij loven u, wij danken u, wij aanbidden u. Om zoveel goedheid van uw kant, u de heilige God. U onze schepper. Dat u ons niet loslaat. Ondanks al het verkeerde wat wij doen. Dat u wil verlossen, zalig maken. Dat u, o Vader, daarvoor uw Zoon zond naar deze wereld. Uit liefde. Wij danken u. Wij danken u, o Zoon, dat u gekomen bent. Uw leven gaf tot aan het kruis van Golgotha. Wij loven u. Voor zoveel liefde van uw kant. Als we daar in deze lijdenstijd extra bij stilstaan. Dat het tot zegen is. Kom met uw geest. Dat die ons leidt als we uw woord lezen en overdenken. Dat we zo op u gericht zijn. Wij danken u, o Heilige Geest, dat u zo wil werken, nog steeds. En wij danken u dat u uw woord gegeven hebt, geïnspireerd. We willen u verheerlijken. Uw naam prijzen. Werk zo ook vanavond hier in de kerk. En ook als we thuis of elders verbonden zijn. Opdat wij ons leven in uw dienst besteden. Heere, leer het ons. Opdat we zo u volgen, u toegewijd zijn uit dankbaarheid. Voor uw verlossingswerk. Dat we met blijdschap doen. Dat het voor ons een liefdedienst is. Die nooit verdriet doet. Wij vragen. Leid ons zo. Opdat we meer en meer op u gericht zijn. Opdat we met u de nieuwe week ingaan. U gericht. Wij bidden, niet omdat we ergens recht op hebben. We belijden het niet te verdienen, maar uit genade. Zo bidden we ook, vrijmoedig, op grond van uw woord, op grond van uw belofte. Om Jezus wil. Amen. We lezen uit Matteüs 20, vanaf vers 17 tot en met 28. Matteüs 20, vanaf vers 17. Staat dat de Heer Jezus op reis is? Nou, dat zijn we natuurlijk ook elke dag vaker. Doen we naar school en dan naar je werk. En nou, nu vanavond naar de kerk. Maar dit was wel een bijzondere reis. De Heer Jezus reisde vooral in het noorden van Israël. En daar preekte hij. Daar wil hij mensen ook genezen. Maar nu gaat hij naar Jeruzalem, naar het zuiden. Dat deed hij reeds wel vaker, juist voor de grote feesten. Hè, Pasen, Pinksteren, Loofhuttenfeest. En nu ja, is het paasfeest aanstaande. En Jezus opnieuw op weg naar Jeruzalem. Maar hij weet, nu zal het anders zijn dan al die andere keren. Nu zal hij moeten lijden en sterven. En dat vervult Jezus. We lezen ervan, Matteüs 20, vers 17. En toen Jezus naar Jeruzalem ging, nam hij de 12 discipelen onderweg apart bij zich. En zei tegen hen, zie, wij gaan naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem aan de heidenen overleveren, om hem te bespotten en te geeselen. En te kruisigen. Maar op de derde dag zal hij opgewekt worden. Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. Zij knielde voor hem neer om hem iets te vragen. Hij zei tegen haar, wat wilt u? Ze zei tegen hem, zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zei, u weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drinken zal en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Ze zeiden tegen hem, dat kunnen wij. En hij zei tegen hen, mijn drinkbeker zult u wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven. Maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is door mijn vader. En toen de andere 10 discipelen dit hoorden, namen zij het de 2 broers zeer kwalijk. En toen Jezus hen bij zich geroepen had, zei hij, u weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren en de groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Zoals ook de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. We willen dit gedeelte zo eigenlijk vers voor vers wat volgen. Het is goed om ook bij de preek erbij te houden. En dat loopt dan uit op dat slot van vers 28 als kern waar Jezus zegt dat hij gekomen is om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Nou, dan, wat een losprijs is, kan ik misschien het beste duidelijk maken ook aan Jaki. Ik weet niet of je Jaki kent. Jaki leeft in Afrika. Jaki werd goed opgevoed, maar ja, hij belandde toch op het verkeerde pad. Hij had ook verkeerde vrienden. Hij ging ook stelen. Maar hij werd betrapt, hij kwam in de gevangenis. Het was terecht, ja, hij had ook verkeerd gedaan. Maar wat hij ook verkeerd had gedaan, zijn moeder bleef van hem houden. En in dat land, in Afrika, was het mogelijk om gevangenen vrij te kopen. Als je maar genoeg geld gaf, kon je weer vrijkomen. Maar ja, die moeder van Jaki was arm. Maar omdat ze zoveel van Jaki hield, ging ze keihard werken. Het was zwaar werken, ruw werk. Ze moest tenen sjouwen, haar handen gingen er kapot van. Maar uiteindelijk had ze toch nog geld verdiend. En ze kocht haar zoon vrij. En Jaki ging weer naar zijn vrienden toe, met wie hij samen ging stelen. En zijn vrienden zeiden, ga je weer mee? Kunnen we snel rijk worden? Maar Jaki zei, nee. Ik weet wat het mijn moeder gekost heeft om mij te bevrijden. Zou ik dat dan nu nog weer zo doen? Nou, over die losprijs gaat het ook in Psalm 49. Psalm 49. We zingen ervan, de versen 2 en 3. Waar het slot van vers 2 ook zegt, gaat over los geld. En vers 3 ook over die prijs der ziel, dat rantsoen. Nou, rantsoen een beetje oud-Nederlands. Nu gebruiken we het vooral voor een beperkte hoeveelheid eten. Als het te weinig is, wordt het verdeeld. Maar rantsoen, ook oud-Nederlands voor losprijs, losgeld. Die prijs die wij niet kunnen voldoen, niet kunnen betalen. 49, 2 en 3. gemeente van Christus, wat doet de lijdenstijd met ons? Hoor het al, begin van de dienst, de vijfde lijdenszondag inmiddels. Zijn we nu meer gericht op het lijden van de Heer Jezus Christus? Denken we er meer aan wat Hij voor ons gedaan heeft? Wat het Hem gekost heeft? Of ja, is het niet veel anders dan andere zondagen, andere weken? Natuurlijk, elke zondag hoor je het evangelie en je leest natuurlijk elke dag van thuis. Maar verder zijn we vaak druk met onze eigen dingen. Niet zoveel tijd voor God en zijn dienst. Nou, daarom heeft de kerk wel zeven lijdenszondagen ingesteld om er extra bij stil te staan. En dat is toch goed? Want één was er in ieder geval die er wel op gericht was. Op het aanstaande lijden. Het draaide bij hem alles om. Dat was de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus. Ja, die wist hoe zwaar het zou zijn. Te moeten lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. Dat raakte hem diep. En hij vertelt erover aan zijn discipelen. Om hen daarin mee te nemen. Opdat ze hem ook kunnen bijstaan. We hebben gelezen al van de derde lijdensaankondiging. Maar het is de vraag wat de discipelen daarmee doen. Ja, het is opvallend als er in de evangelie de lijdensaankondigingen staan, in alle evangelieën meerdere keren, dat er bijna altijd ook bij staat wat de reactie van de discipelen is. Ja, die reactie van de discipelen is niet altijd even positief. Maar daar kunnen we wel veel van leren. We kijken zo in de spiegel. Wat doet het ons? Wie zijn wij? Ja, de reactie van de discipelen is soms wat verschillend beschreven. Ook naar deze derde lijdensaankondiging. U kent misschien Marcus 10, daar staat het ook. Daar staat dat Jacobus en Johannes aan Jezus een vraag stellen om aan de rechter en linkerhand van Jezus te zitten. Hier staat dat het de moeder van hen is. Zij zijn de zonen van Zebedeus, maar hun moeder vraagt het. Nou, zou je kunnen denken dat zit toch wel het verschil tussen, maar ik denk dat dat meevalt. Achter die moeder zie je ook Jacobus en Johannes staan. En ook Matthäus zegt in het antwoord dat Jezus zich vooral op de discipelen richt. Ze hebben alleen een moeder dus ook ingeschakeld om die vraag te onderstrepen. Matthäus weet dat toch goed. Ja, die moeder was er ook bij, die was de eerste. Marcus, ja, die heeft het evangelie van Petrus gehoord. En ja, Petrus heeft misschien wel tegen Marcus verteld dat het vooral Jacobus en Johannes zelf waren. Ja, dat raakte Petrus ook wel. En ja, nou ja, uiteindelijk kwam het ook van hen vandaan. Die moeder werd misschien wel door Jacobus en Johannes ingeschakeld, omdat ze zeer waarschijnlijk ook familie van Jezus was. De moeder was Salome. En Salome was zeer waarschijnlijk de zus van Maria, dus een tante van Jezus. En ja, ze dachten, misschien zal Jezus eerder positief antwoorden als zijn tante dat vraagt. Ze is natuurlijk heel bescheiden. Ze valt voor Jezus op de knieën en ze zegt, Heer, wilt u wat? Ja, ik wil u wat vragen. Een positieve houding. Maar wat vindt u van die vraag die dan gesteld wordt? Of haar zoon aan de rechter en linkerhand van Jezus mogen zitten? Ja, misschien is uw eerste reactie wel, ja, dat is toch wat een beetje negatief, wat egoïstisch. Dat was ook mijn eerste reactie. Toen ik afgelopen week met deze preekvoorbereiding bezig was. En heel veel uitleggers leggen het ook negatief uit. Al viel me op dat er ook wel iets positiefs in zit. Jezus zelf is ook niet zo heel negatief, hè, over deze vraag. En Jezus ziet natuurlijk het hart aan. En wij oordelen soms heel negatief over een ander. Maar in de eerste plaats, ze verwachten het koninkrijk van God. Ze zagen er naar uit. En dat is toch mooi. Ik hoop dat wij er ook naar uitzien. Naar het koninkrijk dat komt. Dat Jezus koning zal zijn over heel de aarde. Dat hij zal regeren. Als zijn macht zichtbaar wordt, dan komt er toch vrede, volkomen. En ja, Jacobus en Johannes willen dan naast Jezus zitten. En de belangrijkste mensen zitten naast Jezus. Maar ze willen dan misschien ook wel mee regeren, mee besturen. Zo zich dienstbaar opstellen in het koninkrijk van God. Je denkt misschien, ja, het gaat toch wel ja, om een ereplaats ook dan naast Jezus. Maar vergis ook u niet, dat had Jezus zelf ook beloofd, hè? Kijk maar even terug, bladzij Matthäus 19, vers 28. Daar zegt Jezus, ja, als u mij gevolgd bent in de wedergeboorte, dat zegt hij tot de discipelen, en als dan de Zoon des Mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, zult u ook zitten op 12 tronen en de 12 stammen van Israël oordelen. Ze hebben goed geluisterd. En het is beloofd. En daar, nou, Heer, wilt u dat geven? En dan, ja, oké, dichtst bij Jezus dan van die 12 tronen. Maar je weet toch wel, Jacobus en Johannes waren toch wel ook twee van de drie belangrijkste discipelen. Ja, op die berg van de verheerlijking met Mozes en Elia waren juist ook Jacobus en Johannes daarbij. Ja, dan het dochtertje van je Iris werd opgewekt. En mochten maar drie discipelen mee, Petrus, Jacobus en Johannes. Dus zo gek is deze vraag toch niet? En ja, ik denk dat de moeder Salome het ook echt serieus meende. Ook, ja, als je vader en moeder mag worden, dan wil je toch het beste voor je kind. Je wil dat ze gelukkig worden. Nou, wanneer ben je gelukkig? Ook als kind? Ja, je denkt misschien als je veel geld hebt, hè, en heel veel kan. Maar het echte geluk is natuurlijk toch als je God kent. En als je God dient en lief hebt. Nou, daarom ben ik vanavond nog meegekomen naar de kerk. Hoor. Je ouders hebben je meegenomen, omdat ze dit belangrijk vinden. En dat ze dat je gunnen. En daarom vertellen ze er thuis over. Om dicht bij Jezus te zijn, aan zijn voeten, is toch de beste plaats. En dat wist ook Salome. En daarom voor haar zonen vraagt ze dat. Jacobus en Johannes willen dat ook. Vindt u zo van deze uitleg? Denkt u, ja. Maar even misschien dat iets andere kant. Want dan de meeste uitleggers, eigenlijk allemaal zijn het wel over eens. Het heeft ook een negatieve kant. En sommigen zeggen zelfs, het heeft alleen een negatieve kant. Want ja, ze hebben wel een beetje geluisterd toen het ging over die belofte op tronen te zitten. Maar het is de vraag, hebben ze in alles goed geluisterd? Hebben ze heel het woord ter harte genomen? Dat is voor ons ook altijd wel een vraag, hè? Nou, we lezen natuurlijk de Bijbel en soms horen we het. Maar nemen we heel het woord van God ter harte? Of alleen die gedeelten die ons aanspreken, die ons liggen? En Jezus had ook gesproken van lijden. Maar dat leek niet zo door te dringen. Het lag hen niet zo. En daarom had ze waarschijnlijk toch wat een verkeerde verwachting van het koninkrijk. Ja, het koninkrijk komt, maar vooral een aards koninkrijk. Dat is anders dan Jezus bedoeld had. En zo kan deze vraag van de discipelen en van hun moeder Jezus verdriet doen. Pijn doen. Ja, het is natuurlijk mooi als we dingen aan hem vragen. Als je bidt. Maar ja, ik weet niet hoe het met u is, maar mijn gebeden zijn best wel eens egoïstisch. Juist bij de voorbereiding van deze preek moest ik er weer aan denken. Ja, ik heb het vaak al voor mezelf en voor mijn gezin dat het goed gaat en zo. En vaak veel te weinig. Over de eer van God, dat zijn naam geheiligd wordt, zijn koninkrijk komt en zijn wil gedaan wordt. En morgen hield ik die spreek ook. En de kerk had ook gevraagd om wat aandacht te schenken aan biddag. Nou, dat is ook goed. En we mogen natuurlijk ook komende woensdag ook samenkomen. Daar mogen we ook al onze zorgen voor hem neerleggen. En Jezus heeft ook zelf leren bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, dat ook. Maar dat is niet het eerste en niet het belangrijkst. En ook op een biddag is het de vraag, hoe bidden wij? Gaat dat alleen om onszelf? Ik weet niet of het hier zo ook zo is, maar zelf wat bezig ook alweer. Ik preek voor biddagen ook weer als dienstgericht op kinderen. Ging over Psalm 23. Bidden is vertrouwen. Ik weet niet of dat hier ook centraal staat. En wel mooi. Ja, dan gaat het niet zozeer om vragen dat wij het allemaal goed hebben. Maar in de eerste plaats gericht op God. En afhankelijk van hem zijn. Dan deze vraag. Die kan Jezus kwetsen, juist op dit moment, juist nu hij het zo heeft over zijn lijden en sterven. En we zeiden het over het aardse koninkrijk, waar ze willen zitten op die troon, rechts en links. Het is de vraag wat de discipelen begrepen hebben. Maar is het ook een spiegel voor ons? Wat doet het ons, dat lijden? Dringt het bij ons door? Waar zijn wij op gericht? Ook nu, met onze gedachten, met onze dromen, met onze verlangens. Op God en zijn koninkrijk, of op ons koninkrijk, op onze macht. Maar als we, misschien net als de discipelen, nog niet zo op Jezus gericht zijn, hoor dan naar het antwoord van Jezus. Heer Jezus, ja, hij verwijt ten eerste, u weet niet wat u vraagt. Ja, wij weten soms ook niet wat we vragen. Ook, wij vragen soms dingen die helemaal niet goed zijn. Maar Jezus, hij legt ook verder uit. Hij wil verder onderwijs geven en zijn geduld en zijn liefde naar de discipelen en ons. Hij heeft het over een drinkbeker die jij zal drinken en een doop waarmee jij gedoopt wordt. Wat betekent dat? Nou, dat is niet een beker met melk of water die wij drinken. In de Bijbel gaat het nog wel eens over de drinkbeker. Over wat ons overkomt, wat zal gebeuren. En juist met name ook over de beker van de toren van God vanwege de zonde, de straf die volkeren verdienen. Die wij verdienen door het verkeerde wat wij doen. En u zegt, Jezus, ik moet een drinkbeker drinken. Die de Vader mij aanreikt. Vanwege het lijden, de zonde van de mensen. Het oordeel wat ik zal dragen. En dat was niet makkelijk. De Heer Jezus zag er erg tegenop. We weten wat hij bad in Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij wilde die weggaan, om ons te kunnen redden. En Jezus zegt ook dat hij gedoopt zal worden. Dat is niet de doop van een klein kind of volwassenen, zoals wij dat doen, maar doop als een onderdompeling in het lijden, onder die toren van God, die straf die hij zal dragen. En dan denkt hij aan dat kruis. Waar hij zal ondergaan, onder Gods golven en baren. En nu vraagt hij aan die discipelen, kunnen jullie die beker drinken die ik zal drinken? En met die doop gedoopt worden, waarmee ik gedoopt word? Nou, wat zouden we zeggen? Het antwoord is toch duidelijk? Dat kunnen we niet. Onmogelijk. Daarvoor is Jezus juist gekomen. Hij, de Zoon van God. Maar weet je wat de discipelen zeggen? Dat kunnen we. Hoe kunnen ze dat zeggen? Nou, waarschijnlijk zelfoverschatting. Ja, dat herken je wel, hè? Misschien. Ja, wij denken soms ook heel wat te kunnen. Ja, dat doen we even. Maar het blijkt toch tegen te vallen. Het is in ieder geval onderschatting van het lijden van de Heer Jezus. Ze beseffen niet wat het Jezus zal kosten. Die toorn van God, die neerdaling en die helse smarten. Totaal van de Vader verlaten worden. Wat zal het tegen Jezus pijn doen om dit antwoord te krijgen? Dat ze niet beseffen wie zij zijn, maar dat ze bovenal niet beseffen wie Jezus is, waarvoor hij komt. Al geeft de Heer Jezus dan misschien wat een vreemd antwoord. Dan zegt de Heer Jezus, ja, de drinkbeker zult u wel drinken. Nou, hij zegt in eerste plaats, u zult het drinken. Hij zegt niet, u kunt het drinken. Maar de Heer Jezus gaat in op hun interpretatie van zijn woorden. Die discipelen dachten dat als het over die beker gaat, over die doop, dat gaat over het lijden in het algemeen. Ja, oké, Jezus moet lijden, maar dan zullen we u bijstaan en helpen, ook al moeten wij lijden. Dat kunnen wij ook. Maar dat was natuurlijk niet zo, want in Gethsemane vluchten ze gelijk weg. Maar de Heer Jezus zegt wel, jullie zullen ook moeten lijden om het geloof. We weten, Jacobus is een van de eerste die gedood is om het geloof. Staat in Handelingen 12. En Johannes is op hoge leeftijd nog verbannen naar Patmos om het geloof. Maar nu ze het niet begrijpen, laat Jezus dat maar een beetje rusten. En hij zegt ook, ja, het is niet aan mij om te bepalen wie er aan mijn rechter en mijn linkerhand gaat zitten. Dat bepaalt mijn Vader. Maar voordat de Heer Jezus dan verder gaat met wat uitleggen, komen eerst die andere 10 discipelen in beeld. Die andere 10 die toch wel een beetje boos zijn, verontwaardigd. Hoe durven ze, die Jacobus en Johannes, deze vraag te stellen? Nou ja, dat is toch niet zo verkeerd. Het kan wat goed zijn als je boos wordt. Als er onrecht is, als er dingen niet goed gaan. En ja, ik kan het wel een beetje begrijpen. Een beetje irritatie voel ik ook wel bij deze vraag van Jacobus en Johannes. Maar het is toch even de vraag, waarom die andere 10 ook zo boos zijn? Ja, wanneer ben je soms het meest boos? Ja, als je soms net te laat bent. Als een ander je net eens voor is. En je hebt eigenlijk het kaas van het brood laten eten. En het frustreert je. Ja, je had zelf die vraag willen stellen, maar net te laat. Ja, zo lijkt het bij die andere 10 te zijn. Dat ze boos zijn omdat ze zelf op die mooiste en beste plekken naast Jezus willen zitten. Ik wil niet negatief zijn over die anderen, maar uit andere gedeelten in de Bijbel blijkt dat wel. Juist als Jezus het heeft over zijn lijden, hebben die discipelen het vaak over wie nou het belangrijkst is. Zelfs op de avond dat hij gevangen wordt genomen. Dat laatste avondmaal. Dan willen ze niet de voeten van elkaar wassen en dan hebben ze daarna een discussie wie nou de belangrijkste is. En dat lijkt hier ook aan de orde. Juist ook door het antwoord wat Jezus geeft. Jezus die zegt, ja, de leiders van de wereld, die gebruiken macht en heerschappij. Nou, op zich is dat goed natuurlijk. Hè? Er is een overheid nodig, er is een regering, dat er orde is, gezag. Hè? Anders komt er chaos als iedereen zelf alles bepaalt. Hè? Dat heb je in een bedrijf nodig, op school, overal. Maar Jezus gebruikt hier wat negatieve woorden. Mensen die hun macht misbruiken. Mensen die een onderdaan als slaaf behandelen. En dat had je in die tijd nogal. En er waren dictators die het alleen om henzelf ging. Om hun eigen eer en roem. En ja, die tegenstanders zo uit de weg liet te ruimen. En de mensen hadden niks te zeggen. Je ziet het in onze tijd nog steeds, hè, ook dictators die ja, alleen aan zichzelf denken, zichzelf verrijken. Of hier zelfs soms mensen die democratisch gekozen worden. Dat ze meer op zichzelf gericht zijn, om hun eigen ego lijkt het te gaan. Als je kijkt bijvoorbeeld naar presidentskandidaten in de Verenigde Staten en zo. Maar Jezus zegt, zo mag het onder u niet zijn. Niet de eerste willen zijn, de grootste, de belangrijkste. Maar dienen. Dienaar, zelfs een dienaar van de dienaar en een slaaf. De ander willen helpen. Dat is wat geldt in het koninkrijk van God. En Jezus zegt, ja, ik heb zelf het voorbeeld gegeven. Ik wil ook dienen. Een gemeente, zo komen we bij de kern. Willen wij ook dienen? Zijn we bereid om de minste te zijn? Onszelf te verloochenen? Het is opvallend, als Jezus spreekt over zijn aanstaande lijden, verbindt hij dat heel vaak met, ja, met zelfverloochening, met kruisdragen, met dienen. En dat lees je ook vaker in de Bijbel. Ja, misschien moet het wel herhaald worden, omdat het niet zo makkelijk is. U is, maar ja, echt, dienen is niet altijd makkelijk. En natuurlijk, er is wat meer over te zeggen. Je hoeft niet over je heen te laten lopen en zo. Je mag er zijn, je bent uniek, van waarde. Maar juist dan ook heel bewust de minste willen zijn. Het omgaan met mensen juist aan de kant, aan de rand, die niet zo meetellen. Of dat nu op school is, of op je werk, of in het dorp. Aandacht voor elkaar. Nou, dat heeft ook te maken met onze tijdsbestedingen. Denken nou alleen aan onszelf en de dingen die wij leuk vinden om die te doen. Of hebben we tijd voor elkaar om te helpen waar zorg is, waar moeite is. Het heeft te maken met onze geldbesteding. Ja, gaat het alleen om dat wij het luxe hebben en het goed gaat. Of willen we ook met ons geld dienen, een ander helpen, geven. Zijn we dienstbaar? Voor God en de naaste? Of wil je groot zijn, macht en eer? Soms wel jong innen, groot willen zijn, meer willen hebben. Jezus leert ons anders. Maar toch de vraag, lukt het om te dienen, lukt het? Je kan zeggen, ik ben echt een dienend iemand, ik ben een dienstbaar. Dat is mijn verlangen, heel mijn leven, dat Gods lof en dienst bereidt. En En het is mijn dagelijkse gebed. Leer mijn leven in uw dienst besteden. En ja, dat het u nog doet ook. En dien niet omdat het moet, omdat het nou eenmaal in de Bijbel staat, maar echt met vreugde, met blijdschap. Dat het een liefdedienst is. Ik weet niet hoe het bij u overkomt, maar het kan je soms moedeloos maken. Als je weet wat God van je vraagt en nou, als je je leven daarnaast legt, dan zie je nogal wat tekort. Ik tenminste wel. En ja, het kan ook wat wettisch worden, van ik moet dit en ik moet dat. Gemeente, ik lees u niet alleen het evangelie, ik mag u ook het evangelie verkondigen. Ja, en dit staat ook in het evangelie, een oproep om te dienen. Maar het evangelie is iets anders. Het evangelie is een bevrijdende boodschap van genade, van verzoening. En daar wijst Jezus op. Ook in onze tekst. Hij die gekomen is om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Nou, dat woordje losprijs gebruiken wij natuurlijk niet zo vaak meer. Hoewel, in onze tijd komt het wel vaker weer voor. Misschien nog vaker in het Engels. Ransom. Ja, ransomware, het kan ook op je computer zitten. Als je gehackt wordt, dat er los geld gevraagd wordt. Maar als je veel geld geeft, dan kan je weer bij bestanden. Wat bedrijven hebben ermee te maken. En als je geld geeft, is het nog maar de vraag of je echt weer beschikking krijgt over je computer. Maar natuurlijk veel erger is nog als mensen ontvoerd worden. Als mensenlevens op het spel staan. Mensen gegijzeld, zoals nu in de Gazastrook, maar wereldwijd, op vele plaatsen. Juist ook vaak criminele bendes die ja, rijk willen worden, mensen ontvoeren en losgeld eisen. Dat gebeurde in die tijd ook al. Mensen die ontvoerd werden. Maar zijn wij eigenlijk niet allemaal ontvoerd? Al in het paradijs, weggevoerd van God. In de macht van de boze, in de macht van het kwaad, in de macht van de zonde, geboeid. Gevangen. Satan, zijn strikken. Slaaf geworden. Slavernij. Heel concreet, verslaafd aan de zonde, verslaafd aan je werk, verslaafd aan sport, verslaafd aan seks, verslaafd aan alcohol, waar je niet al verslaafd kunt zijn. En misschien merk je het wel, juist als je het goede wil doen, dat het je niet lukt. Die oproep om te dienen kun je niet volbrengen en heel je leven toewijden aan God. Ja, je zingt er wel van. In mijn leven laat het hier toegewijd zijn aan uw eer, uw lof en dienst bereid, maar het is zo lastig. Maar gemeente, hoor het evangelie. Waartoe is Christus gekomen? Waarvoor is hij naar deze aarde gekomen? Om dat losgeld te betalen. Die losprijs. Om ons los te kopen, te bevrijden. Uit de macht van het kwaad, uit de macht van de zonde. Uit die slavernij, uit die gevangenschap. Dat we in vrijheid leven. In de vrijheid van de kinderen van God. In die vrijheid. Om toegewijd te zijn aan Hem. Leven zoals God het bedoeld heeft. Waarvoor Hij ons geschapen heeft. Losprijs voor velen. Ja, voor een menigte niet te tellen. Zoveel. Daarvoor is hij gekomen. Voor u, voor jou. Losgekocht, bevrijd. Dan zegt u, ja, maar dat weet ik nog niet zo. En het is wel voor velen, maar hoor ik er wel bij? Nou, weet Paulus, schrijft later aan Timotheus, dat Christus gekomen is om zijn leven te geven tot een losprijs voor allen. Het is genoeg voor de zonde van de hele wereld. Geloof het evangelie. Laat je met God verzoenen. Hij wil het nog uitdelen. Hij wil ons loskopen. Bevrijden. Ja, we zijn van hem afhankelijk. En dat is niet eenmalig, dat is ook blijvend. Want ja, juist als je ook God mag dienen en weet, je bent door hem losgekocht. Wat kun je weer zo vastzitten aan jezelf. Hè? Het is zo lastig om echt het goede te doen en voor God te leven. Wat kun je weer zo in die slavernij terechtkomen. Je voelt je gevangen. En we hebben steeds weer nodig die genadige bevrijding. En, ja, en als je dan bent vrijgekocht, net als Jaki, ja, dan weet je, dat is zo'n wonder. Dat heeft ook zoveel gekost. Heeft Christus alles gekost. Zijn leven, zijn ziel. Dan wil ik die vrijheid niet misbruiken. Dan wil ik niet meer mijn eigen gang gaan. Maar juist uit dankbaarheid deze God dienen. Deze God eren en toegewijd zijn. Hij is het toch waard. Hij die alles voor mij gaf. Ja. Christus is plaats voor ons, in onze plaats. Maar toch ook een voorbeeld. Zo noemt hij zichzelf op meerdere keren. Juist in het dienende leven. Zo hem volgend. Wetend dat we de beste meester hebben. En juist zo mag je dicht bij hem zijn. Aan hem verbonden. Op hem lijken. En dan mag je hier op aarde dicht bij hem zijn. En dan mag het eens volkomen. Die nieuwe hemel en nieuwe aarde. Ja, waar ook tronen staan, juist voor die 12 apostelen. Het wordt vervuld, wat Jezus gezegd heeft. We lezen ervan ook in Openbaring. Zelfs met kronen op hun hoofd. Maar die kronen werpen ze neer voor Jezus. Ze knielen voor hem. Het gaat dan niet meer om welke plek waar we zijn. Maar samen in aanbidding. Samen deze God dienen. Deze God loven. Die ons vrijkocht. Die ons bevrijde. Omdat we zo zijn. Het zegen van elkaar. Tot eer van God. Amen. Wij zingen uit Weerklank. 144. Over die zoon des mensen als mensenzoon. Die ons diende. Ook daarom zijn leven aflegde. Om ons te bevrijden. Zijn voorbeeld roept om te dienen. Het is mogelijk door zijn kracht. 144 vers 1 en 4. 1 en 4 van 144. zullen we samen danken en bidden. Getrouwe God, wij danken u voor uw woord, voor uw evangelie. Die blijde boodschap van redding, bevrijding, verlossing van onszelf, van ons eigen ik, waar we zo vast aan zitten, waar we vaak op zo gericht zijn. Dat u kunt bevrijden. Dat u dat steeds weer doet. Dat heb ik nodig, Heer, elke dag weer. Opdat we zo ook u dienen, uit dankbaarheid. Ons leven in uw dienst besteden. In het omzien naar elkaar. In het doen voor het goede. Aan mensen die het moeilijk hebben. Mensen die u op onze weg plaatst. Wijs ons daar in de weg. Het maken van keuzes, als het soms ook lastig is, in de beperkte tijd, in soms zoveel nood zien ook wereldwijd. Maar dat we bewogen zijn, zoals u met mensen omging. Wij bidden. Ga zo met ons. Zegen het werk ook hier, midden van de gemeente, ouderlingen, diaken, predikant, ook alle anderen die hier mogen werkzaam zijn. Dat ze het met liefde mogen doen. In verbondenheid met alle christenen ook verder hier in deze omgeving, in ons land en wereldwijd. Eén in u, in wat u zegt. Dat dat het belangrijkste is. Werk met geest, zo in ons land, dat mensen die u niet kennen, u leren kennen. Lief krijgen. Dat we iets mogen uitstralen. Dat gemerkt wordt dat het goed is om te leven met u. Dicht bij u te zijn. We bidden onze overheid, geef wijsheid ook bij de vorming van een nieuw kabinet. Keuzes die ze maken. Ook bidden we voor onze koning en zijn gezin. Dat ze ook een voorbeeld mogen zijn. In het dienen. We bidden zo voor alle leiders in Europa en deze wereld. Bij zoveel ellende, bij zoveel nood. Dat we echt het goede willen doen. We bidden dat zo de vrede bevorderd wordt. Waar zoveel haat is, zoveel geweld op zoveel plaatsen. We bidden om vrede. Bijzonder ook voor uw volk Israël. Bevrijd zij die nog steeds gegijzeld zijn. Heeft daar vrede tussen Israël en de Palestijnen en andere Arabische volkeren. Ook op andere plaatsen waar mensen ontvoerd zijn, gegijzeld, onterecht gevangen. Soms gevangen om het geloof. Bemoedigen en sterken, dat ze vol mogen houden. Dat ook daar recht geschiet. Dat wereldwijd uw evangelie klinkt. Als een woord van hoop, van genade, van bevrijding. Ja, dat het ons moed geeft. Wat mensen die verslaafd zijn, bevrijd worden van slavernij, van welke slavernij dan ook, dat we samen u mogen dienen. Ja, en ook zo uitzien naar uw koninkrijk. Dat het eens ten volle werkelijkheid zal worden, dat uw naam volkomen geheiligd wordt, uw wil gedaan. Dat we zo geheel en al voor u zijn. U die ons kocht. U die bevrijdde. U zij de eer. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is uit weerklank 271, 1, 3 en 4. 271, het weerklank 1, 3 en 4. Thank you. Ontvang nu de zegen van de Heere, opdat we ook dienstbaar kunnen zijn. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.